Goedemorgen gemeente. Iedereen hartelijk welkom in deze dienst, ook degene die thuis meeluisteren. Voorganger vanochtend is dominee de Groot uit Dordrecht. De collecte in deze dienst, de eerste twee worden voor de preek gehouden. De eerste is bestemd voor de AGB, de tweede voor pastoraat en catechese. De uitgangscollecte is voor exploitatie van kerkelijke gebouwen. We gaan zingen op psalm 73, vers 14 en wensen elkaar een gezegende dienst toe.
In de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zou ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God, waar was mijn hoop? mijn moed gebleven. Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Wij willen gaan zingen van Psalm 27, het 7e vers. Stellen wij ons nu onder de tucht en de belofte van de heilige wet des Heren en zingen in aansluiting daarop van Psalm 79, het 4e vers. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Dit is het 4e vers van Psalm 79 na de lezing van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel, en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rust op de zevende dag, daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naast. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Noch zijn slaaf. Noch zijn slavin. Noch zijn rund. Noch zijn ezel. Noch iets dat van uw naaste is. Amen. De schriftlezing vindt u in het evangelie naar de beschrijving van Marcus, hoofdstuk 5. Te beginnen bij vers 21 tot en met Marcus 6, vers 6. Wij noemden u Marcus 5 vanaf vers 21 tot en met Marcus 6, vers 6. En toen Jezus opnieuw in het schip naar de overkant gevaren was, verzamelde zich een grote menigte bij hem. En hij was bij de zee, en zie, er kwam een van de hoofden van de synagoge, wiens naam Jairus was. En toen hij hem zag, wierp hij zich neer aan zijn voeten en smeekte hem dringend: mijn dochtertje ligt op sterven, ik smeek u dat u komt en de handen op haar legt, zodat ze behouden wordt en zal leven. En hij ging met hem mee. En een grote menigte volgde hem en ze drongen tegen hem aan. En een zekere vrouw die al 12 jaar bloedvloeien had en veel geleden had door toedoen van veel dokters, en alles wat ze had daaraan uitgegeven en geen baat gevonden had, maar met wie het veel erger geworden was, deze van Jezus gehoord, had van Jezus gehoord en kwam van achteren de menigte in en raakte zijn bovenkleed aan. Want, zei zij, als ik maar zijn kleren kan aanraken, zal ik gezond worden. En meteen droogde de bron van haar bloed op en merkte zij aan haar lichaam dat ze van die aandoening genezen was. En meteen toen Jezus merkte dat er kracht van hem uitgegaan was, keerde hij zich om in de menigte en zei, wie heeft mijn kleren aangeraakt? En zijn discipelen zeiden tegen hem, u ziet dat de menigte tegen u opdringt en zegt u dan, wie heeft mij aangeraakt? Maar hij keek om zich heen om haar te zien die dat gedaan had. En de vrouw, die bevreesd was en beefde, omdat ze wist wat er met haar gebeurd was, kwam en wierp zich voor hem neer en vertelde hem de volle waarheid. Toen zei hij tegen haar, dochter, uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede en wees genezen van uw aandoening. Terwijl hij nog sprak, kwamen er enigen van het huis van het hoofd van de synagoge die zeiden, uw dochter is gestorven, waarom valt u de meester nog lastig? En zodra Jezus het woord gehoord had dat er gesproken werd, zei hij tegen het hoofd van de synagoge, wees niet bevreesd, geloof alleen. En hij liet niemand toe hem te volgen dan Petrus, Jacobus en Johannes, de broer van Jacobus. En hij kwam bij het huis van het hoofd van de synagoge en zag de opschudding en hem die luid huilden en jammerden. En toen hij naar binnen gegaan was, zei hij tegen hen, waarom maakt u misbaar en huilt u? Het kind is niet gestorven, maar het slaapt. Ze lachten hem echter uit, maar hij stuurde hen alle weg, nam de vader en de moeder van het kind en hen die bij hem waren, mee en ging het vertrek binnen waar het kind lag. En hij pakte de hand van het kind en zei tegen haar, Talita kumi, dat is vertaald meisje, ik zeg je, sta op. En meteen stond het meisje op en het liep, want het was 12 jaar. En zij waren geheel buiten zichzelf. En hij gebood hun met klem dat niemand dit te weten zou komen. En hij zei dat men haar te eten moest geven. En hij ging vandaar weg en kwam in zijn vaderstad en zijn discipelen volgden hem. En toen het Sabbat geworden was, begon hij in de synagoge te onderwijzen. En velen die luisterden stonden er versteld van. En zeiden, waar heeft deze die dingen vandaan en wat is dit voor wijsheid die hem gegeven is dat ook zulke krachten door zijn handen gebeuren? Is dit niet de timmerman, de zoon van Maria en de broer van Jacobus en Jozef en van Judas en Simon? En zijn zijn zusters hier niet hier bij ons? En ze namen aanstoot aan hem. En Jezus zei tegen hen, een profeet is niet ongeëerd, behalve in zijn vaderstad en bij zijn familie en in zijn huis. En hij kon daar geen kracht doen, maar hij legde slechts enkele zieken de handen op en genas hen. En hij verwonderde zich over hun ongeloof. En hij trok de dorpen in de omgeving rond en gaf er onderwijs. Amen. Gemeente, de tekstwoorden voor vanmorgen vindt u allereerst in Marcus 5. En wel de verzen 34 tot en met 36. Marcus 5, vers 34 tot en met 36. Toen zei hij tegen haar, dochter, uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede en wees genezen van uw aandoening. Terwijl hij nog sprak, kwamen er enigen van het huis van het hoofd van de synagoge die zeiden, uw dochter is gestorven, waarom valt u de meester nog lastig? En zodra Jezus het woord gehoord had dat er gesproken werd, zei hij tegen het hoofd van de synagoge, Wees niet bevreesd, geloof alleen. Hier horen we hoe God verheerlijkend het geloof is. Jezus zegt hier tegen de bloedvloeiende vrouw: uw geloof heeft u behouden. En tegen Jairus zegt hij: vrees niet, geloof alleen. Daar horen we in dat het geloof God behaagt. En waarom? Wel, omdat in het geloof de Heere Jezus Christus het voorwerp is. Hij is het in wie God zijn welbehagen heeft. Dat zijn de eigen woorden van de Hemelse Vader. Deze is mijn geliefde Zoon in welke ik mijn welbehagen heb. En dan zegt hij er nog wat bij: hoort hem. En als we nu zijn stem mogen horen, en dat mogen we vanmorgen, door de stem van zijn dienaar heen, dan zijn die woorden dus bedoeld om gehoord te worden. En gehoorzaamd. Dat zullen we ook in deze geschiedenis vernemen. En dan moeten we ook tegen u zeggen, en tegen jou, dat het zonder geloof onmogelijk is om God te behagen. Tegenover het gezegende geloof staat het vervloekte ongeloof. En dat vinden we in onze volgende tekstwoord, in hoofdstuk 6, de versen 5 en 6. Daar staat Markus 6, vers 5 en 6. En hij kon daar geen kracht doen, maar hij legde slechts enkele zieken de handen op en genas hen. En hij verwonderde zich over hun ongeloof. Dan gaan we dus luisteren hoe twee mensen vol van geloof zijn, de bloedvloeiende vrouw en Jairus, de vader van dat doodzieke meisje. En vervolgens komt Jezus in Nazareth, waar die notabene heel zijn leven gewoond heeft. En daar treft hij, mag ik het zo zeggen, een kerk vol ongeloof. Zelfs zijn eigen broers en zussen weigeren om in hun lieve broer te geloven. Nu gaan we de Heilige Geest bidden, of dat hij ons dat ware zaligmakende geloof wil schenken. En waar wij door Gods genade dat mogen hebben, dat geloof alleen maar wil verdiepen, opdat ons vertrouwen alleen zal zijn op de Heere Jezus Christus. Jezus, uw verzoenend sterren, blijft het rustpunt van mijn hart. Laat ons bidden. Heere, laat het ons tot een wonder zijn dat we vanmorgen in uw huis mogen zijn. Dit is de plaats waar u zich in het bijzonder laat ontmoeten. Waar u spreekt van boven het verzoendeksel. Omdat gij in uw grenzeloze zondaarsliefde uw lieve Zoon wilde prijsgeven aan het oordeel van de dood. Al de zonden van het ganse menselijke geslacht op hem hebt willen leggen. En ook die zonde aan hem wilde bezoeken. Tot zonde gemaakt, zegt de apostel. Een vloek geworden zijnde voor ons. Opdat zulke verloren mensen als wij zijn, door het eenvoudige zien op Jezus behouden zouden worden. Om in hem te geloven. En nu gebruikt u uw woord om dat ware zaligmakende geloof in onze harten te werken. En wat een wonder is dat. Als wij van dood levend worden gemaakt. Als we door de kracht van woord en geest uit ons zondig graf mogen verrijzen. En wij gaan vragen naar de Heere. En naar zijn sterkte. Als ons leven mag uitgaan naar Jezus, zoals dat bij deze bloedvloeiende vrouw en Jairus het geval was. Beiden waren in grote nood. Maar voor beide was er maar één weg tot behoud. En dat was de weg naar Jezus. En Heere, nu mogen wij die weg van morgen preken. Opdat wij ook de toevlucht zouden nemen met ons verzondigde leven. Tot hem die op een schuldig volk heeft gerekend. Die er gereed voor staat om genadig te zijn. Opdat hij zijn zoen- en kruisverdiensten ook in ons leven van onschatbare waarde zal maken. Dat we buiten dat bloed der verzoening niet meer kunnen leven. En dan ook niet meer buiten dat bloed hoeven te sterven. Dan mogen we met de Heidelberger Catechismus belijden. Dat u ons gekocht hebt met uw dierbaar bloed. Zodat wij ons het eigendom van u, o Heer Jezus, mogen weten. En onze harten door uw geest ook van hart gewillig en bereid maakt om voor u te leven. Heere, schenk ons dat leven des geloofs, dat nooit rust op iets wat van ons is, maar dat mag leunen met de bruid uit het Hooglied op haar liefde. Wie is zij die daar komt uit de woestijn en lieflijk leunt op haar liefste? Maak het wel in de prediking, Heer. We zijn zo afhankelijk van u. We kunnen het niet zonder u. Maar zo is het toch ook met ons luisteren. O, dat onze aandacht gevangen mag worden bij jong en oud onder de bediening van het evangelie van de Heer Jezus Christus. Die niet gekomen is om ons te verderven, maar om ons te behouden. Gedenk ook hen die met ons meeluisteren thuis. Wil ook daar uw zegen gebieden. Zo slaan wij het oog op tot onze God, of hij ook ons genadig zij. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, u mag uw gaven geven. De doeleinden zijn u bekendgemaakt voor de aanvang van de dienst. En wij willen u samen gaan zingen van Psalm 84. En daarvan de versen 3, 4 en 6. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande wegen. En dan ook het vierde en zesde vers van Psalm 84. Gemeente, hoofdstuk 6 begint met de woorden, hij ging van daar weg. En vandaar, dat is het huis van Jairus, de overste van de synagoge van Capernaum. Maar wat is er inmiddels al veel gebeurd? De geschiedenis die aan het bezoek van Jezus aan zijn vaderstad Nazareth vooraf gaat, blinkt werkelijk uit door geloof. Door een grenzeloos vertrouwen in de liefde en in de macht en in de genade van de Heer Jezus Christus. En dat zowel van een man als van een vrouw die beide, zo zouden wij dat vandaag zeggen, aan het einde van hun Latijn gekomen zijn. Voor wie het waar geworden is, wat ze samen hebben gezongen. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God. Waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Naar de mens gesproken, volstrekt hopeloze gevallen. En toch gaat die vader Jairus naar de Heer Jezus toe, omdat zijn dochtertje op sterven ligt, zo lezen wij. En die vader gelooft nog maar één ding. Jezus kan mij helpen. En Jezus zou mij helpen. En in dat geloof gaat hij naar Jezus toe. Probeer je het eens in te denken wat het is om als vader een stervend kind met haar moeder alleen te laten. Je zou zeggen, zoiets doe je toch niet. Wat is dat voor een vader die zijn stervende kind achterlaat? Maar voor hem staat het vast. Bij dat doodzieke kind blijven betekent dat dat kind zeker zal sterven. Dat kun je zien, daar is niets meer tegen te doen. Maar als ik naar Jezus ga, zo staat het er toch echt, dan zal dat kind behouden worden. En dan zal dat kind leven. En in dat geloof verlaat hij zijn huis. En ongetwijfeld zal hij tegen zijn vrouw en tegen dat meisje gezegd hebben, moeder, lief meisje, papa gaat weg. Maar papa gaat voor jou naar de Heere Jezus toe. En de Heere Jezus, die zal jou gezond maken, zodat jij zal leven. Wat een geestelijke lessen liggen hierin, nietwaar, ook voor u. En voor jou allereerst kijk ik naar onze kinderen, naar onze jongeren. Weet je wat je hieruit kunt leren, lieve kinderen? Dat ook kinderen kunnen sterven. Wij houden daar veelal geen rekening mee, maar het is mij toch wel opgevallen dat in de laatste weken nogal heel veel rouwadvertenties van het overlijden van kinderen in het Reformatorisch Dagblad hebben gestaan. Ook in Dordrecht, waar ik vandaan kwam, werd 2 weken geleden een meisje van 7 jaar begraven. Maar daar staan ook jongeren in de krant die overleden zijn. 17, 18 jaar jong. En nu geldt het ook voor onze kinderen. En voor onze jonge mensen. Wat Jezus ooit gezegd heeft in de nacht tegen Nicodemus. En u kent die woorden allemaal uit uw hoofd. Maar het gaat erom dat we het met ons hart weten, lieve mensen. En dat we het ook geloven zullen met heel ons hart. Tenzij een mens wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. En dan vraag ik het maar heel gewoon aan jullie kinderen. Geloof je dat? Nou vraag ik het aan jullie, jongeren. Geloof je dat? Dat je niet kunt sterven zoals je geboren bent. Dat het nodig is dat de Heilige Geest door de kracht van zijn woord jou tot een nieuw mens maakt. Zodat je niet met al de vezelen van je bestaan aan deze wereld hangt en aan de zonde. Maar dat de Heer het voorwerp wordt van je lust en van je leven. Paulus zegt van hem Christus en je weet het hoe hij Christus gehaat heeft. Met al de vezelen van zijn bestaan. Maar dan komt daar in zijn leven die wedergeboorte. En wat zegt hij dan? Christus die ons leven is. Dat is nou het geweldige van die nieuwe geboorte. Dat God, terwijl we van nature allemaal vijanden van de Heere zijn, dat God nu van een vijand een vriend maakt. En dat God nu van een hater een liefhebber maakt. En dat doet hij bij de een zus en bij de ander zo. Hoe de Heere dat doet, daar is hij volkomen vrij in. Dat zegt hij tegen diezelfde Nicodemus ook. De wind blaast waarheen hij wil en je hoort zijn geluid en je weet niet van waar hij komt, nog waar hij heen gaat. Alzo is een ieder die uit God geboren is. Maar ouders en grootouders, het geldt u ook. Tenzij wij wederom geboren worden, we kunnen het koninkrijk Gods niet zien. Nou worden ons hier in deze geschiedenis twee aansprekende voorbeelden voor onze ogen geschilderd. Van een gelovige vrouw en van een gelovige man. Het begint allemaal met de figuur van Jairus, een hoofd van de synagoge, een voorname man in het godsdienstige Capernaum. En deze man valt met zijn nood van een stervend kind aan de voeten van Jezus. En hij zegt, mijn dochter is op haar uiterst, ik bid u dat u komt en de handen op haar legt, opdat ze behouden wordt en zij zal leven. Wat een geloofstaal is dit. Hij spreekt het toch maar uit, Heer Jezus, uw hand op mijn kind. En ze is beter en ze leeft. Je merkt wel dat hij door het geloof meer zicht mag hebben op de levensvorst Christus als op de dood als de koning van de verschrikking. En wat dan zo prachtig is om te lezen, dat Jezus onmiddellijk met hem meegaat. En wat een moed moet hem dat gegeven hebben. Hij vraagt het aan Jezus en Jezus gaat direct met hem mee. Maar dan komt de beproeving. Kind van God, in Barendrecht. Je kunt met Jezus wandelen zoals het hier gebeurt. En dan kunnen er nochtans grote beproevingen op je levenspad komen. Daar hoeven we ons ook niet over te verbazen. Zulke dingen gebeuren. En dat zie je hier gebeuren, want die man is zo blij. Want iedere minuut telt, dat begrijpen alle kinderen wel. Dat kind ligt op sterven, dus hoe eerder die vader bij zijn dochtertje is met Jezus, hoe liever het hem is. Maar dan is er een vrouw ineens die Jezus ophoudt. Een vrouw die ernstig ziek is, die al 12 jaar vloeide, zo lezen. Zij vloeit al zo lang als dat het kind van Jairus oud is. 12 jaar. En Jezus is nog niet zo lang bezig om te preken en zieken te genezen. Dus ze had nog nooit van hem gehoord. Dus ze heeft al die tijd er heil gezocht. Bij allerlei doktoren. En begrijpelijk. Want ze voelde als het ware het leven uit haar lichaam wegvloeien. En ze heeft al haar geld eraan gegeven. En in plaats dat ze er beter van geworden is, is het alleen maar erger geworden met haar, zo lezen. En dan staat er zo prachtig dat ze hoorde van Jezus. En dat was genoeg. Want dan zegt ze, al zou ik maar zijn kleren aanraken, dan zal ik genezen zijn. Alleen maar gehoord van Jezus. En ze gaat naar Jezus. Weer een les. U en jij hebben het voorrecht, en ik heb het in mijn gebed proberen te zeggen, wat het betekent om hier in Gods huis te zijn. Dat is nou de plaats waar je, als het goed is, de hele week naar verlangt om te zijn. Want hier laat hij zich toch in het bijzonder ontmoeten. Is het u en jou ook overkomen dat je juist in Gods huis tot geloof en bekering kwam? Kun je nog herinneren wat de woorden waren waarmee jij je ziel overmeesterde? Hoe die het sterk werd? Hoe je het verloren van zijn liefde, want zo gaat het dan toch? Of drupte zijn liefde langzaam maar zeker in je ziel? zodat je je over mocht geven. Zoveel keer van Jezus gehoord en dan nog niks met Jezus hebben, dat kan. Dat zullen we straks horen, die hele synagoge moest niets van Jezus hebben. En ze kenden hem van door en door. Jaar in, jaar uit hadden ze met hem opgetrokken. Dus dat kan. Maar deze vrouw, ze hoort van Jezus. En ze heeft ongetwijfeld ook gehoord van de genezingen die hij verrichtte. Zo weinig van Jezus gehoord. En nu al zoveel van hem verwachten. We hebben ervan gezongen. En dat zal deze vrouw ook ervaren. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Die kiest de welgebaande wegen. Ze zal het nu gaan beleven, gans hulpeloos tot hem gevloden. Zal hij ten redder zijn? Nou, dat gaat ze doen. Ze gaat op weg naar Jezus. En nou bid ik u en jou, als gezant van Christus wegen, zullen we met haar meegaan. We gaan naar Jezus toe. Naar wie kun je beter toe gaan? Miljoenen trekken er naar de popfestivals. Vorige week was er in Zürich een festival, ik hoorde daarvan, waar 1,2 miljoen mensen naartoe gingen. Onvoorstelbaar. Om je ziel te laten verwoesten. Om te drinken. Om drugs te gebruiken. Om je uit te leven in de zon. En nu. Nu. De uitnodiging. Zullen we meegaan met die vrouw? We weten de uitkomst. Gans hulpeloos tot hem gevloden zal hij ten redder zijn. O, deze vrouw, die zal niet alleen naar haar lichaam genezen worden, maar ook naar haar ziel. Ze wordt niet alleen genezen van haar bloedvloeien, maar ze wordt genezen van de meest dodelijke kwaal die wij allemaal in ons omdragen. En dat is de kwaal van de zonde die ons tenslotte naar de ondergang voert. Vandaar. Wij hebben deze Jezus net zo hard en net zo dringend nodig als deze bloedvloeiende vrouw. Nou kom, ik bid je, ik smeek je, ga mee. Of zijn we al bij met de Jairus, dat kan hè. Dat de geest je al met Jairus meegenomen heeft. En dat je nu ook beproefd wordt. Kan. De Heilige Geest, die laat ons nu in het hart van die vrouw kijken. Want ze zegt, indien ik maar zijn klederen mag aanraken, zal ik gezond worden. En dan komt voor die vrouw al met één een grote beproeving. Want het is niet alleen dat die vrouw zo'n ernstige kwaal heeft, maar zij leefde ook nog in een totaal sociaal en geestelijk isolement. Naar de wet van Mozes was ze onrein. En alles wat ze aanraakte was onrein. Ze mocht zich dan ook absoluut niet onder de mensen begeven. U begrijpt wel wat dat voor haar heeft betekend. 12 jaar in volstrekt isolement leven. Ze mocht niet in een synagoge komen. Ze mocht met niemand contact hebben. En dan nu naar Jezus toe. En dan komt ze bij Jezus en dan ziet ze dat Jezus helemaal omringd is door een grote schare van mensen. Ze ziet hem niet eens. Maar iedereen slaat om een persoon heen. En dan moet ze door die mensenmassa heen dringen en ze weet dat ze het niet mag. De wet van Mozes verbiedt het haar ten strengste. En ze wil Jezus aanraken, dat is ook verboden. Ze mag niemand aanraken, maar ze ontkomt er niet aan. Ze moet al die mensen aanraken. Dat kan niet, anders kan ze niet bij Jezus komen. En haar nood drijft haar tot Jezus. Ik zie ze zomaar door die mensenmenigte zich heen wringen en dringen, want ze moet naar Jezus toe. En dan komt ze bij Jezus en dan doet ze wat ze in haar binnenste heeft gezegd. Ze raakt Jezus aan en terstond wordt ze genezen. Ze voelt het. Ze is genezen en ze wil weer direct stiekem weggaan. U begrijpt wel, dat mens, dat voelt zich niet thuis te midden van die massa van mensen. Maar wat ze begeerde, heeft ze gekregen. Maar ze zal nog veel meer krijgen. En vandaar dat Jezus zegt, wie heeft me aangeraakt? Ja, zeggen de discipelen. Wat is dat nou voor een vraag? Je wordt hier door al die mensen verdrongen en dan zeggen, wie heeft me aangeraakt? En dan kijkt Jezus rond en dan ziet hij die vrouw. Wat een blik moet dat geweest zijn. En dan komt ze naar hem toe. En dan vertelt ze alles wat er gebeurd is. En oh, dan zou je kunnen verwachten dat Jezus zegt, maar mevrouw, u weet toch wel dat u hier helemaal niet mag zijn. U bent onrein. Nee, Jezus zegt niets daarover. Want hij weet dat zij niet alleen dit gebod heeft overtreden of deze geboden. De catechisme zegt het zo kernachtig. Dat wij tegen al de geboden Gods zwaarlijk gezondigd hebben. En geen van die gehouden hebben. En ook nog eens tot alle boosheid geneigd zijn. En wat zegt Jezus nou tegen haar? Dochter. Uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. En wees genezen van uw kwaal. Uw geloof heeft u behouden. En dan staat er een woord dat betekent, je bent gered. Je bent verlost. God heeft u wel gedaan. Je bent van die dodelijke kwaal der zonde genezen. De schuld hier op je rust is er niet meer. Dat in de eerste plaats. En vandaar dat hij ook zegt, ga heen in vrede. Shalom, zouden we zeggen. In de Hebreeuwse taal. Ga heen in shalom. En shalom betekent ten diepste heelheid van de ziel. En heelheid van het lichaam. En om te onderstrepen dat ze echt volkomen genezen is naar haar lichaam, zegt hij nog, wees genezen van uw kwaal. En dat betekent, je zult altijd genezen blijven van deze kwaal, zo volkomen. Dan moet je je voorstellen, die vrouw heeft natuurlijk ontzettend geleden aan bloedarmoede. En als wij zo'n bloedarmoede hebben, dan zouden we heden ten dagen naar het ziekenhuis moeten om 1 of 2 liter bloed te krijgen, om weer op krachten te komen. Nee, direct volkomen genezen en je zult genezen blijven. En terwijl Jezus dit zegt, komen daar ineens mensen uit het huis van Jairus en die zeggen, uw dochter is gestorven, val de meester maar niet langer moeilijk of lastig. En dan staat er dat Jezus dat direct hoort. Hij hoort direct en, oh, hij ziet onmiddellijk dat het geloof van Jairus verdwijnt als sneeuw voor de zon. Je moet het maar gezegd hebben. U zal de hand op een kind leggen en het zal leven. Het zal gezond zijn, het zal leven. En nu valt de meester maar niet langer lastig, want uw dochter is gestorven. En onmiddellijk richt Jezus zich deze vader. Hij weet wat er leeft in het hart van die man. Ach, wij kunnen het allemaal begrijpen. Wat zal er toch een vrees geleefd hebben in zijn hart. O, mijn lieve kind, je bent er niet meer. Je bent er niet meer. Hoe moet het nu met moeder? Want het was het enige meisje, zegt Lucas. Ze hadden verder geen kinderen. Dat enige kind, verloren nu, weg. Zou je nooit meer levend zien en ik geloofde het zo. Mijn geloof, ach, was ook te vergeefs gebleken. Vrees voor verdriet, vrees voor rouw, vrees voor gemis. Vrees voor een vrouw die nooit, nooit meer over dit lijden heen komt. En wat zegt Jezus dan? Vrees niet. Dat weet hij toch een woord de rechte tijd te spreken, hè? Vrees niet. Geloof alleen. En dan staat er in het Grieks. Het staat namelijk in de tegenwoordige tijd. De gebiedende wijze in de tegenwoordige tijd. Dat wil zeggen. Je moet blijven geloven wat je geloofde. Vrees niet. Je geloofde toch dat ik de hand op dat meisje zou leggen. Je geloofde toch dat ze genezen zou worden. Je geloofde toch dat ze zou leven. Nou, vrees niet. Blijf dat geloven. En dan gaat Jezus met hem mee. Oh, die grote beproeving voor die man, hè, om te horen, je meisje is gestorven. En nu gaat Jezus met hem mee. En ja, die hele schare wil natuurlijk ook mee. Nee, jullie blijven hier. Jacobus, Petrus, Johannes, jullie gaan met me mee, samen met vader, naar het huis van de overste van de synagoge. En ja, als ze daar komen, dan komt de dood hen tegemoet. Want inmiddels zijn er al klaagvrouwen ingehuurd om rouw te bedrijven. Dat was een oosters gebruik. En klagen en een misbaar maken. En als Jezus binnenkomt, dan zegt hij, waarom al die commotie? Waarom huilen jullie zo? Dat kind is niet gestorven, maar het slaapt. Was dat nou? Dat die klaagvrouwen er zijn, betekent toch al dat het kind dood is. Nou moet u weten dat over de slaap des doods vele keren in de Bijbel wordt gesproken. Ik zal maar een enkel voorbeeld noemen. U kent het allemaal, Psalm 89. Wordt mogelijk ook wel gezongen als er iemand van de gemeente is overleden. Wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van het graf? Niemand. Zoals we hier zijn vanmorgen, moeten we dat ook maar steeds beseffen. Memento mori, gedenk te sterven. De wereld die zegt, pluk de dag. Haal uit je leven wat je eruit halen kunt. En als dat niet meer gaat, dan maak je er zelf maar een eind aan. En onze overheid laat zich voor die kar spannen. Ja, trekt zelfs die kar. Wat zijn we toch ver bij God vandaan geraakt, gemeente. Als je daar toch over nadenkt. En dat is nog maar één facet van het leven van elke dag. Maar hij zegt ook bijvoorbeeld van zijn vriend Lazarus, die ook al overleden is, zelfs begraven is. En waarvan staat dat hij al in ontbinding is overgegaan. Lazarus, onze vriend, slaapt. Nou, zo zegt Jezus hier, dat kind is niet gestorven, maar het slaapt. En dan, ach, dan wordt hij met hoongelach ontvangen. Ah! Nou zeg, moet je hem horen. Ja, zo is het gegaan en Jezus jaagt ze onmiddellijk allemaal de deur uit. Weg geweest. En dan blijft hij, dan gaat hij samen met vader Jairus en met de moeder en met zijn drie discipelen het kamertje binnen waar het meisje dood op bed ligt. En dan pakt hij de hand vast. En dan richt hij haar op en dan zegt die meisje, ik zeg je, sta op. En terstond staat dat kind op. En dan wandelt ze door de kamer heen. Nou, de mensen weten niet wat ze gezien hebben. Ze ontzetten zich, staat. En dan moet je eens kijken hoe zorgzaam Jezus is. Dan zegt hij. Dat kind heeft natuurlijk misschien wel weken of maanden op bed gelegen. Wie zal het zeggen? Het was in ieder geval stervende. Het is totaal verzwakt. Maar ze mag al wandelen. Dat is op zichzelf natuurlijk ook al heel bijzonder. Dat je zomaar uit bed stapt. Ja, maar die grote wonderdoener is bij haar. En die mogen u preken. En die wonderdoener die zorgt voor ziel en lichaam. Want kijk eens wat hij nou zegt. Geef dat kind eens wat te eten. Zelfs daar heeft hij erg in. Geef ze eens gauw wat te eten. Nou, dat is nou achter de rug. Ik hoop echt. Nu we zoveel over het geloof hebben mogen zeggen. Dat er vele harten zich daarin hebben kunnen verlustigen. Of dat u of jij jaloers geworden bent op zo'n leven. Dat eenvoudige kinderlijke geloofsleven. Dat toch zo rijk is voor je ziel en voor je lichaam. Nou, en nou gaan we naar dat gruwelijke ongeloof luisteren. Want Jezus trekt nu met zijn discipelen naar Nazareth, de plaats waar hij groot gekomen is. 30 jaar heeft hij er gewoond met zijn vader, moeder, zusjes en broers. En daar gaat hij niet naartoe om op familiebezoek te gaan. Maar hij gaat erheen als rabbi, als profeet, als die grote leraar der gerechtigheid, samen met zijn discipelen. En het opmerkelijke is, overal waar hij kwam, werd hij verdrongen door de scharen. Soms moest hij zelfs het meer van Capernaum opvaren om aan de scharen, bij de scharen weg te trekken. En dan komt hij in zijn eigen geboortestad, zijn vaderstad, geboren is hij er niet, hij is er opgegroeid. En geen mens. Er is geen mens die warm loopt voor Jezus. Er is geen mens die uitloopt voor Jezus. Maar dan op de Sabbat, ja, dan wil hij toch al die bekenden ontmoeten en leren. Dat is natuurlijk het liefste wat hij deed. En dat doet hij dan ook. En die mensen weten niet wat ze horen. Ze ontzetten zich, staat er. Waar haalt hij deze dingen vandaan? Hoe komt hij aan al die wijsheid? Die moeten wel gegeven zijn waardoor zulke krachten er hem gebeuren. Ze hadden hem jaren meegemaakt als timmerman. En vandaar dat ze hier ook de vraag stellen nu ze dit horen. Dat kunnen ze niet met elkaar in overeenstemming brengen. Hij heeft nog nooit één letter gestudeerd. Hij heeft niet op een school gezeten om rabbi te worden. Hij is toch timmerman, de zoon van Maria. Jozef was mogelijk al gestorven en Jezus had de zaak van vader overgenomen. Hij deed het timmermanswerk vanaf de dood van zijn vader. En dan dat gezinnetje, ja, wie kent ze niet? Jacobus, Jozef, Judas, Simon, ze worden met name genoemd. En zijn zusters zijn hier bij ons, zitten gewoon in de kerk, in de synagoge te luisteren naar hem. Nou, en wat blijkt nou dat juist deze bekendheid met Jezus ervoor zorgt dat ze niet in hem kunnen en willen geloven. De bekendheid met Jezus was een struikelbok. En dan staat er een woord dat ze zich aan hem stoot. Hij is voor hen één brok ergernis. Hij wordt in de schrift ook genoemd een steen des aanstoots. Nou, dat is hij hier in zijn eigen gemeenschap. Wat een verschil, hè, met die doodzieke vrouw. Ik hoef hem alleen maar aan te raken met Jairus. Hij zal mijn kind genezen. Hier een kerk vol met mensen die hem zo kennen. Van kindse jaren gezien, ze hebben hem zien spelen, ze hebben hem zien opgroeien. Ze hebben hem zien werken in de werkplaats van Jozef, ze hebben hem thuis gezien. De buren, waar die werkt, of al die andere mensen. En dan, ergernis. O, wat een waarschuwing is dat ook aan ons adres. Mag ik het zo verwoorden? De meeste van ons zullen het voorrecht hebben of gehad hebben dat we met Jezus groot gekomen zijn. Onze kinderen en ikzelf, ze zijn met Jezus groot gekomen. Ze konden nog maar nauwelijks praten of ze hoorden al van hem. Uit de kinderbijbel, uit de bijbel die aan tafel werd gelezen. De zondagsschool, de catechisaties, de versjes die we van hem geleerd hebben. En dan ergernis. De steen des aanstoots. Moet je je voorstellen wat dat voor Jezus geweest is. Hij kende al die mensen. Zag zijn eigen broers en zussen zitten. En hij hoorde die reactie aan. Is deze niet de timmerman? Hij hoorde. Hè? Er was natuurlijk beroering in die synagoge. En hij zegt het ook. Een profeet is niet geëerd in zijn eigen vaderland of eigen vaderstad. U mag van mij geloven, gemeente, dat wanneer het God behaagt om je te roepen als prediker, als je gezant mag zijn van Christus weg, dat er geen rijker bediening is dan de bediening der verzoening. Want dat is wat gebeurt onder de prediking. Ik mag u de weg ter leven preken door het geloof in de Heer Jezus Christus. Ik mag hem aan uw hart leggen. Ik mag hem aan uw voeten leggen. Opdat u maar de hand op hem zou leggen. Opdat u maar de zoom van zijn kleed zou aanraken, zoals deze vrouw. Dat is de drijfveer, dat is de bedoeling van de prediking. Jezus, vlak voordat hij naar zijn hemelse vader ging, zei hij nog tegen zijn discipelen, denk erom, jullie gaan nou preken. Het evangelie, de blijde boodschap, aan elk schepsel hoor. Niemand overslaan, aan alle creatuur. En daarom mag ik het u en moet ik het u preken en jou preken. Zonder aanzien des persoons. Wat voor verleden we ook hebben. Hoe zwaar, hoe menigmaal wij ook zijn wetten schonden. Hij straft ons, maar naar onze zonde niet. Barmhartig is de Heer, ja groot van goedertierenheid. En dat alles, omdat hij naar zijn rechtvaardig oordeel zijn zonde, u en mijn zonde, bezocht heeft aan zijn lieve zoon. Ach, hij wordt hier, zo staat er, hè, niet geëerd door zijn vaderstad, door heel die bevolking niet. Maar dan wordt het kringetje nog enger, ook niet door zijn familie. Ja, want hij heeft daar ook vol gezeten met ooms en tantes en neven en nichten. Ze moesten allemaal niks van hem hebben. En tenslotte zijn huis staat er dan. Dat wil zeggen zijn broertjes of zijn broers en zijn zussen. Wat een pijn. Dat is lijden geweest voor Jezus. Dat begrijpt u toch wel. Hij wist dat hij niet geëerd was. Hij wist dat ze zich aan hem ergerden. En toch heeft hij ze niet afgeschreven. Dat weet u ook wel. Want daar zijn er toch gelukkig van zijn broers ook tot geloof en bekering gekomen. Ten slotte. En dan kan hij daar niet vele krachten doen vanwege hun ongeloof, zo lezen. Wat betekent dat? Er worden slechts enkele zieken genezen. Is hij niet in staat? Heeft hij niet de kracht om te genezen? Oh, zeker. Dan zal die hele synagoge tot hem komen om door hem genezen te worden. Van die dodelijke kwaal der zonde en van alle andere ziekten die ze zouden hebben. Hij zou het met een enkel woord kunnen en doen. Maar weet u wat het betekent? Dat er maar een enkeling geweest is die naar hem toegekomen is. En die gevraagd hebben om genezing. En vandaar dat hij maar weinig krachten kon doen. Er was geen vraag om genezen te worden. Ze hadden hem niet nodig. Ze wensten niet van de diensten van Jezus gebruik te maken. En wat staat er dan? Hij verwonderde zich over hun ongeloof. Het heeft hem hoogstelijk verbaasd. Hoe is het mogelijk dat deze mensen zich zo tegenover mij gedragen? Ach, wat zou die voorbeelden geweest zijn in die 30 jaar dat hij er leefde. Dat moet er opgevallen zijn. Iemand die nooit geen zonde had of gedaan heeft. Wat zal die zijn timmermanswerk perfect hebben verricht? Er was geen betere timmerman in Nazareth als Jezus. Als je iets goed voor elkaar wilde hebben, moest je Jezus laten komen. En nu preekt hij daar dat hij de Messias is, de gezalde des Heren. Om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heren. Om niet anders dan te genezen en te helen. En dan zo'n reactie. Hij verwonderde zich over hun ongeloof. Er staat maar 2 keer in de Bijbel dat Jezus zich verwonderd heeft. En dat is in de eerste plaats over het geloof van een heiden. Van de hoofdman over 100. Die man die had een zieke slaaf. En die vond het zo erg dat die man doodziek was. En dan gaat nota bene een heiden, een Romein, een bezetter van Israël, die gaat naar Jezus. En die zegt als heiden tegen Jezus, ik ben niet waard dat u onder mijn dak zal inkomen. Want wie is hij, de heiden? Hoe zou nou de Joodse rabbi bij hem binnenkomen? Terwijl hij feitelijk meedoet aan de verdrukking van dit volk. En dan dat heerlijke woord, spreek slechts 1 woord en mijn knecht zal genezen zijn. En dan staat er dat Jezus zich verwonderde. En dan zegt hij, zulk groot geloof heb ik zelfs in heel Israël niet gevonden. Dat is de eerste verwondering. En nu komt hij in zijn eigen vaderstad waar hij 30 jaar geleefd heeft, waar iedereen hem kent. En niemand gelooft in hem. Hij verwondert zich over hun ongeloof. Ziet u hoe ernstig ongeloof is, gemeente? Wij kunnen daar soms lichtvaardig over doen. Hoe rechtser je in de kerk komt, hoe makkelijker men zegt, ja, maar een mens kan zomaar niet geloven, hoor. En dan is men er weer vanaf. De oproep tot geloof en bekering is eigen aan Christus. U weet toch wel dat hij op de grote dag van het feest zijn stem verheft. Dan staat er eigenlijk dat hij schreeuwt. Dan vloeide daar water. En dan roept hij dat water is. Wie dorst heeft, zegt hij, die komen tot mij en die drinken. En wat hoor ik dan? Die oren heeft, die moet horen wat de Geest tot de gemeente zegt. Hij zegt daar feitelijk hetzelfde als de Hemelse Vader. Deze is mijn Zoon in welke ik mijn welbehagen heb, hoort hem. En dan zegt de Zoon, die oren heeft, die horen, die moet horen wat de Geest tot de gemeente zegt. Dat is die Geest die het uit Christus neemt om het ons te verkondigen. Want die Geest spreekt niet van zichzelf, maar die verheerlijkt Christus. En nu komt het wel heel dichtbij. En dat is dan zelfs nog een tekst uit het Oude Testament. Mag ik het zo eerlijk tegen u zeggen? Het is de tekst geweest waardoor ik voor het eerst van mijn leven aan het avondmaal mocht gaan. Dat kon bij mij niet. Als ik zag op mezelf, dan kon ik daar niet bij zitten. En weet je wat de Heer toen zei? En ik zou haast zeggen, kom dichterbij, want dat zegt de Heer namelijk in het woord. En zo zegt hij het. En u weet wat hij zegt, dat meent hij. Hè? God spreekt nooit met een dubbele bodem. Dan moet u luisteren wat hij zegt. Neig uw oor. Dat wil zeggen, nou moet je goed luisteren wat ik ga zeggen. Neig uw oor. En kom tot mij. Hoort En uw ziel zal leven. En ik zal een eeuwig verbond met u maken. En ik zal u geven. De gewisse, dat zijn de zekere weldaden van David. Dat ziet op die zekere weldaden van die grote Davidszoon, de Heer Jezus Christus. O, dan mogen we Christus en al zijn weldaden ontvangen. En hoe heerlijk heb ik ervan mogen genieten, gemeente. Want ik zat aan zijn tafel en hij had het beloofd. Ik zal jou geven de gewisse weldadigheden van David. En hij geeft me zo zijn lichaam. En dan zegt hij tegen mij, dat is nou mijn lichaam en dat is voor jou verbroken. Neemt en eet en doe dat nou maar tot mijn gedachtenis, totdat ik kom. En toen gaf hij me ook de drinkbeker. Neemt, drinkt, gedenkt en gelooft dat het bloed van de Heere Jezus Christus voor jou vergoten werd. Tot een volkomen verzoening voor al je zonden. Gemeente, kan dat nou nog ergernis geven in Barendrecht? Kan hij nou nog een steen des aanstoots voor u zijn? Zo zijn wij dan gezanten van Christus weer. Alsof God door ons baarde. Laat u met God verzoenen. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Zal hij dan ook met hem niet al deze dingen schenken? Amen. Zingen wij van Psalm 95, het vierde vers. Gemeente, wij willen in onze voorbeden denken aan het echtpaar van de Welkraaienveld. Zijn huis wij 38. Als de Heeren het geeft, mag u morgen 60 jaar getrouwd zijn. Hadden een ontzaglijk voorrecht. En ik hoop dat u beiden met uw dankbaarheid aan de voeten van deze dierbare zaligmaker u dank mag brengen. Wij gaan het nu samen voor u doen. Laat ons danken en bidden. Heren, Wat zullen wij tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij dan ook met hem ons niet al deze dingen schenken? O, dat is het wonder van u en van uw woord. U laat uzelf verkondigen in het woord, opdat dat woord zijn heilzame kracht zal doen in de harten van zondaren. Het woord als een kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. En het is niet op een andere wijze dan dat u spreekt tot onze harten. En wat hebt u ons genodigd vanmorgen om naar uw stem te horen. En wat was de uitkomst heerlijk. Voor de bloedvloeiende vrouw en Jairus en zijn vrouw. En voor hun kindje. Het is niet te vergeefs om op God te hopen. We hebben het toch gezongen. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Die kiest de welgebaande weg. Dan bent u ons een schild en dan bent u ons een zon. En dan mogen we u tot een fontein stoppen. En dan zal de regen ons gans rijkelijk overdekken. Ook al is het in de natuur zo droog. Zo kan het ook in het geestelijk leven zijn. Maar als dan die milde regen van uw woord uitgestort wordt over ons. O God, dan kunnen we het niet op. Dan is er de verwondering. Dan is er de aanbidding. Dan is het de dankbaarheid, dan is het de ootmoed, dan is het de gunning. O, dan mogen we iets van de Heere Jezus vertonen in ons leven. Ook al weten we er wellicht zelf niet van. Maar nochtans, we begeren het wel. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Heere, we danken u voor wat u gegeven hebt. Het is toch een wonder dat u door de dwaasheid van de prediking, want wat stelt het voor, zalig wil maken hen die dat woord in geloof ontvangen. En dat u dat nou zelf allemaal doet, dat er niets voor rekening van onszelf komt, maar dat u die onbetaalde rekening van ons verloren leven geheel voor uw rekening neemt. Luther heeft ooit gezegd, zalige ruil. Hij mijn zonden en ik zijn gerechtigheid. We mogen dankbaar zijn, Heere, dat het echtpaar van der Welkraaienveld morgen, zo u het geeft, mag gedenken, samen met kinderen en kleinkinderen. Dat ze 60 jaar in de band van het huwelijk aan elkaar verbonden zijn. En wat een groot voorrecht is dat. En we hebben ze ook de weg gewezen om met hun dankbaarheid aan de voeten van Jezus terecht te komen. Zoals die bloedvloeiende vrouw. Om ook heel persoonlijk als man en vrouw, als echtpaar, te ervaren dat er kracht van hem uitgaat. Doe ons toch beseffen dat hoe lang we ook aan elkaar verbonden zijn, wij hier geen blijvende stad hebben, maar dat we de Heere Jezus Christus tot onze bruidegom mogen hebben, opdat we en als man, en als vrouw, en als kinderen, en als kleinkinderen mogen zeggen, zulk een is mijn liefste. En er kan er maar één de liefste zijn. En mag dat dan de Heere Jezus zijn? Ik heb lief, want de Heere hoort mijn stem. Heere, we bidden u voor de nood van de wereld. We hoorden dat er weer een aardbeving op Lombok heeft plaatsgevonden. We weten nog niet van doden of gewonden. Maar de situatie is daar al allerverschrikkelijkst na wat er gebeurd is. En nu weer door een ramp getroffen. We mogen alle overlevenden aan u bevelen. O God, dat ook in deze uw voetstappen gehoord mogen worden. En wij olie in de lampen en vaten mogen hebben, ook al die bewoners. Opdat wanneer u komt, wij gereed mogen zijn om u te ontmoeten. Als de wekroep klinkt, zie daar de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet. Om dan door de poort te mogen binnengaan die gij zelf in uw Zoon Jezus Christus hebt geopend. Gedenk de gemeente van Barendrecht. Gedenk de herder en leraar die u hier hebt gesteld. Dat zijn bediening tot zegen mag zijn. Opdat uw naam verheerlijkt wordt in de harten van jong en oud. Heere, geef getrouwheid. Ook vanmiddag weer. Als andermaal de gelegenheid door u geboden wordt om in uw huis te zijn. Om met u te verkeren. Hoe kan het toch zijn dat er zijn die hun plek leeglaten? Hoe we zo meewerken aan de afbraak van uw gemeente. Bind toch de ernst van de trouw en van de liefde op de harten. Opdat wij ons niet onttrekken zouden aan de zaligheid die daar is in Christus Jezus. Laat de synagoge van Nazareth ons ook tot waarschuwing geweest zijn vanmorgen. Heere, dank voor wat u gaf. Verzoen onze zonden. Hoor en verhoor ons gebed uit louter genade. En neem onze dank aan. In Jezus' naam. Amen. Onze slotzang is Psalm 72. En daarvan het 6e en het 11e vers. Gemeente, gaat heen in vrede, verheft uw harten tot God, dragende met u de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichter en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geeft u vrede. Amen.